Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
De provinciale statenverkiezingen van 15 maart zijn dit keer extra spannend. Eén, omdat de provincies cruciaal zijn voor de uitvoering van de lastige dossiers waar Rutte 4 voor staat. En twee, omdat we indirect stemmen voor de Eerste Kamer. In BNR's Big Five van de lijsttrekkers voor de Eerste Kamer praat ik over dat politieke machtsspel met 5 kopstukken waar weliswaar niet op gestemd kan worden, maar waar de campagne dus wel om draait. Vandaag is dat CDA-prominent uit Maastricht Theo Bovens, lijsttrekker voor die partij voor de Eerste Kamer en voormalig gouverneur, oftewel commissaris van de Koning in Limburg. Welkom.
Dankjewel, Diana. Dankjewel. Overigens, één kleine correctie. In Limburg kan men wel nog op mij stemmen. Want ik sta als lijstduwer onderaan bij het CDA. Dus dat om de rest een beetje te steunen.
Ja, precies. En dat is denk ik ook wel een belangrijk punt dat je gaat maken tijdens deze uitzending.
Ja,
je bent de enige in de hele line-up die ook een provinciale rol heeft.
Ja, in ieder geval. En ook een provinciale achtergrond vanuit uiteraard Limburg, maar ook vanuit gezamenlijke provincies. Ja.
Mooi, want dan kunnen we dat ook een beetje in de spotlight zetten. Gaan we natuurlijk uitgebreid over hebben. Maar eerst 2 vragen. En het eerste is, het carnaval zit er natuurlijk, want als je Limburg denkt, dan denk je aan carnaval. Zit er net op. Hoe pittig is het dan om meteen die campagne in te gaan?
Het is pittig. Sowieso is carnaval pittig. Het is een topsport, zoals dat zeker bij ons in Maastricht. En daarna meteen de campagne in. En ja, zeker als je daar dan uitkomt en je hebt een flinke kou te pakken, dan is het opletten, niet te veel praten, niet te veel. En je moet toch af en toe wel wat spreken, want anders overtuig je geen mensen. Dus het is veel van die hoesbonbons en voor de rest komen we er wel doorheen.
Ja, hopelijk geen corona.
Nee,
goed, gelukkig. Overigens kreeg je wel complimenten, zag ik, in de Telegraaf. Ja. Na het eerste tv-verkiezingsdebat. De enige die zich een beetje fatsoenlijk uitte, de enige goede die beter stond er in de kop.
Ja.
Helpt het ook om even helemaal geen alcohol te drinken na die carnaval?
Dat doe ik inderdaad terecht. Dat doe ik al jaren inderdaad in de vaste tijd wat minder. Dat helpt. En dan helpt dus de verkoudheid ook. Want dan ga je ook geen alcohol drinken. Ik vond het wel een aardige compliment. Omdat mijn laatste echte politieke debatten zijn al van 1998, 25 jaar geleden, toen nog lijsttrekker was op het lokaal niveau. Je komt eigenlijk weer terug in de politieke arena, terwijl je jarenlang bestuurder bent geweest. En ja, dan zie je wel de verschillen in stijl op dit moment in de politiek en polarisatie en de gejaagdheid, et cetera. Dus ik heb me wat rustig gedragen, niet alleen vanwege de stem, maar ook omdat dat volgens mij in mijn aard zit. En dat is opgevallen blijkbaar. Dus,
En is dat ook echt iets waar je voor vecht in dat gepolariseerde landschap?
Ja, toen ik gevraagd werd om ook lijsttrekker te zijn van het CDA, toen heb ik in die zin even geaarzeld. Ik zeg, ik ga niet de slangenkuil in. Ik kwam daar net uit in Limburg als een slangenkuil. Dat was voor mij een reden om te stoppen in Limburg, want ik wilde niet in die gepolariseerde verhoudingen blijven besturen.
En er waren ook allemaal integriteitskwesties die toespelen.
Ja, die waren er dus niet. En dat is, of liever gezegd, er was bestuurscultuurachtige dingen, maar geen integriteitskwesties. Maar alleen dat men heeft niet willen wachten op de onderzoeken die dat ook hebben aangetoond. Maar los daarvan, dus in die gejaagdheid van dat politieke debat, daar wilde ik niet in zitten. En dan ga je terug de arena in en dan ga je eigenlijk naar de Eerste Kamer, waarvan je denkt, daar zal dat wel een stuk minder zijn. Daar zal men argumenteren op basis van argumenten, elkaar laten uitspreken enzovoort. En dan zit je in zo'n WNL-debat op zondagochtend. En van uitspreken en elkaar laten uitspreken was daar eigenlijk geen.
Nee, ik had moeite om er naar te kijken. Er werd echt soms geschreeuwd. En dat was lang niet iedereen, moet ik eerlijk zeggen. Ik wil verder geen namen noemen. Niet chic. Maar is het dan mogelijk? Want eigenlijk, we gaan straks over de provincie spreken. Maar uiteindelijk weten we, bij deze provinciale statenverkiezingen zijn de landelijke thema's ontzettend belangrijk. Ja. En dan zie je ook dat die landelijke bril eroverheen wordt gelegd.
Klopt.
En daar speelt ook heel erg die polarisatie.
Ja.
Is het dan mogelijk als je een beetje fatsoenlijk, los van de complimenten in de Telegraaf, opstelt om dan je punt te maken? Ik bedoel, het is ook misschien niet sexy, misschien een beetje saai.
Nee, maar als ik dan een onderzoek lees uit Sociaal Cultureel Planbureau, dat 75% van de Nederlanders zich ergert aan die polarisatie en zich ergert aan dat gehakketakken, en zich ergert aan de politieke stijl in de Tweede Kamer en daardoor vertrouwen verliest in de politiek, dan denk ik dat ik daar ook niet aan moet meedoen, aan die polarisatie, en dus rustig moet blijven en gewoon onze standpunten moet vertellen en uitleggen.
En dan maar hopen dat het helpt gezien als dat deze inderdaad, achtergrond.
Ja, ik ga dan niet meedoen aan het gekrakeel. Dat ligt niet in mijn stijl. Nee.
En dat is ook eigenlijk wat je hoort in de oproep van de CDA-lijsttrekkers van de Provinciale Staten vandaag ook in de Telegraaf. Dat is het tweede wat ik van je wil weten. Zij doen een oproep als het gaat om het stikstofprobleem. En ze zeggen stop met die non-discussies in Den Haag. En dan wijzen ze ook op die polarisatie. Ja. En ga dan met boeren om tafel zitten.
Aan de slag. Ja.
Met de bestuurders in de regio. Ik hoor je bent het eens.
Ja, ik had het toevallig gisteravond zien langskomen. Dus ik wist dat ze dit een aantal was. Ik had de tekst nog niet gezien, maar nu vanochtend ook de tekst gezien. Maar het is precies zoals ik er ook in zit. En dat gaat niet alleen over stikstof. Dat gaat ook over de woningbouwdiscussie. Het gaat ook over de windmolens. Het gaat ook over de energietransitie. Overal moeten die processen plaatsvinden in de provincie, in de regio. En dan heb je mensen nodig die aan die tafel zitten, die dat mensen ook kunnen verbinden. Ik heb zelf als gouverneur nog in 2019, 2020 de grote gebiedstafel Limburg bij elkaar geroepen. Gedeputeerde gaat dat dan vervolgens aan de slag. En ik zit er dan bij. En dan heb ik 26 van die tabletjes voor je. In die tijd hadden we nog vanwege de corona allemaal die schermen. Ja. En dan zie je gewoon hoeveel belangen er met elkaar moeten worden verenigd en tot iets moeten leiden. Nou, dan moet je niet met de botte bijl in. Dan moet je proberen te luisteren naar mensen en te kijken waar je de verbindingen kunt leggen. En dan kom je verder. En onze stelling, en dat is ook de stelling van de lijsttrekkers, is dat als je daar te zeer Haagse discussies doorheen voert, die dat eigenlijk niet, die helpen niet.
Nee, en tegelijkertijd, want ik denk ik bedoel ook als we kijken naar de opmerkingen die eerder zijn gemaakt, we moeten stoppen met zenden, we moeten in gesprek gaan, we moeten luisteren naar elkaar. Ja. Jouw opvolger als tijdelijk commissaris,
Remkes
heeft dit ook uitgebreid. Weer aangehaald in een
prima advies wat hij schreef. Wat echt de spijker op de kop sloeg als het gaat over ga in gesprek met de boeren en ga in gesprek met iedereen overigens die belangen heeft in dat platteland. En begin. Wacht niet, maar begin.
Ja.
Maar zorg dan wel dat de zaken duidelijk zijn waar je mee moet beginnen. En dat staat ook in dat stuk. Er zijn nog zoveel zaken onduidelijk. En ik snap wel een boer die even niet weet of hij nou moet aan een vrijwillige regeling uitkopen of niet. Omdat hij niet weet of dat staatssteun is, of dat hij niet weet wat hij daarna kan doen. Mm-hmm. Niet weet of hij nog 10 jaar op die plek kan blijven, of kan hij zijn bedrijf verplaatsen. Als je dat allemaal niet weet, dan is het even stilstand.
En ik begrijp alle argumenten die ik dan dan nu hoor en ook nu van jou. En tegelijkertijd denk ik, als je het gaat terugleggen in de regio, bij de boeren, de belangen zijn wel ontzettend duidelijk geworden, dan gaat er niets gebeuren.
Nou, dat is volgens mij een misvatting. Bijvoorbeeld in Limburg, maar ik weet dat ook van Brabant, ik weet ook van Overijssel zijn gebiedsprocessen ook al van voor de stikstofdiscussie van de Raad van State bezig. In Limburg bijvoorbeeld is al vanuit 2014 is al een regeling dat als je je rechten verkoopt aan een opvolger, dat je dan min 15% van de uitstoot doet. En dat loopt al een hele tijd. En dat is gewoon afgesproken met boerenorganisaties, et cetera. Dus dan liep al een hele hoop. En eigenlijk zijn we soms terug aan het ploegen op dit moment, omdat iedereen weer in de hak in het zand zet. Maar in Limburg zijn ook al heel veel boeren uitgekocht, vrijwillig, door een regeling van de provincie. Dus het is helemaal niet zo dat er nog niks gebeurd is. Het mag een tandje sneller, hè. Dat is wat natuurlijk in het kabinet ook is afgesproken.
Want we hebben natuurlijk die doelstelling.
De doelstellingen moeten we halen, en dan moet je een tandje bij, enzovoort. Maar dat betekent niet dat je je methode moet veranderen van het overleg aan de tafels.
Maar als het overleg aan de tafels wel dingen in beweging brengt, maar het gaat gewoon te langzaam, dan moet je natuurlijk als landelijke overheid op een gegeven moment ook zeggen, pats, we gaan het gewoon doen.
Ja, als dat snel zou zijn. Maar als dat betekent dat mensen dan vervolgens in de juridische strijd gaan zitten, dan gaat het dus nog langer duren. Een normaal gebiedsproces duurt 10 jaar. En als je dat juridiseert, duurt het 16 jaar. Nou, en dan zijn we in 2035.
The Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast vandaag is Theo Bovens. Hij is de lijsttrekker voor het CDA voor de Eerste Kamerverkiezingen. Maar hij maakte al een belangrijke brug naar Limburg. Want daar kan je ook op hem kiezen. En trouwens niet in de Eerste Kamer. Dat kan niet, want het is natuurlijk getrapt.
Ja.
We komen zo wel bij Limburg uit. Maar toch nog even dat getrapte, die getrapte verkiezingen. Daarmee zie je hoe cruciaal het eigenlijk nu is met die landelijke thema's die in de regio ook weer terugkomen. Gaat dat helpen in de opkomst, denk je?
Ik ben bang van niet, omdat het vertrouwen in de politiek op dit moment niet hoog is. En door er nog steeds meer landelijke verkiezingen van te maken, is maar de vraag of dat de opkomst verhoogt. Er zijn partijen die maken reclame van stem op ons, dan stemmen wij het kabinet weg. Nou ja, dat gaat de Eerste Kamer nooit doen. Dus een Eerste Kamer stemt geen kabinet weg. Dus ik denk dat dat het vertrouwen niet helpt. En ik denk dat de problemen van mensen dicht bij huis, en dat zijn overigens ook de landelijke problemen zoals stikstof, wonen, asiel en dat soort dingen, die komen ook voor een deel in de provincies terecht. Dat je daarop zou moeten kiezen en daarop je stem zou moeten bepalen. En die getrapte verkiezing, ja, dat is volstrekt helder. Maar het mag nooit het argument zijn, want dat is maar één dag in het jaar dat de Provinciale Staten mogen stemmen voor een Eerste Kamer. Dat is op 30 mei. En daarna moeten ze nog 4 jaar die provincie besturen.
Mm-hmm.
Dus dat is toch het belangrijkste waarvoor je de mensen kiest. Niet voor dat ene stemmetje op 30 mei.
Nee, laten we toch even dan naar de provincie gaan. Hè?
Ja.
Want je zegt, dit vind ik gewoon belangrijk. En eigenlijk is het tot slot voor woorden dat daar de aandacht te weinig naar uitgaat.
Sterker, ik vind het zelfs beledigend voor de provincie.
Ja.
Er werken honderden bestuurders, politici dag in dag uit voor het welzijn van mensen in de provincie. En eigenlijk worden de verkiezingen gekaapt door een tweestrijd op links of rechts. Of stem de regering weg of andere dingen die daar allemaal niks mee te maken hebben. Dus pensioenwetgeving.
Ja, pensioen, oké, maar die is best wel redelijk op de achtergrond.
Er zitten een paar thema's die ook provinciaal spelen. Ruimtelijke thema's spelen ook provinciaal.
Precies, ik bedoel, als je het hebt over asiel, als je het hebt over wonen, als je het hebt over stikstof.
Zijn dat verbindingen? Ja,
is stikstof ook het belangrijkste voor jullie in de provincie Limburg?
Het is een hele belangrijke transitie van het landelijk gebied. Het is meer dan alleen de stikstof. Ja, dat speelt zeker. Wat ook erg belangrijk is ook toch de economische ontwikkeling. Is de relatie met het buitenland. De grenspositie is ook een stukje veiligheid. In Limburg is een provinciebestuur dat een hele traditie heeft in een sociale agenda. Als dat nou gaat over gezondheidsbevordering of armoedebestrijding. Maar ook de culturele agenda. In Limburg valt de provincie ook samen met een provinciale identiteit. Een Limburgse identiteit, zoals dat in Friesland ook het geval is. In Brabant ook.
Een hele hoop onderwerpen. Lijkt me moeilijk om voor te kiezen als burger.
Nou ja, goed.
Welke zou je willen highlighten?
Ik zou willen highlighten op dit moment wel de economische ontwikkeling. En dat is eigenlijk zeg maar de vernieuwing van de economie die in Limburg plaatsvindt. En dat een samenwerkingsmodel is, een Rijnlands model is van samenwerking met bedrijven, met onderwijsinstellingen, met de overheid. Waar campussen ontstaan, waar innovatie ontstaat. Op allerlei terreinen. Ik denk dat dat dingen zijn waar die je zou moeten volhouden als provincie.
En als dat niet gebeurt?
Ja, dan heb je geen eigen regie op je economische ontwikkeling in je provincie. En dan ben je afhankelijk van hele internationale ontwikkelingen. En we hebben in Limburg gezien dat die dan erger neerslaan in een provincie als Limburg dan elders in het land. Dus je moet zoveel mogelijk je eigen regie kiezen. En dat doen ze in Limburg.
Dat is dus een hele belangrijke. Ja. Toch kunnen we niet om dat stikstofverhaal heen.
Absoluut, dat is zeker
voor elke provincie belangrijk. En voor jullie ook.
Maar daar zit bijvoorbeeld die grensligging ook in. Speelt dan een rol. Hè. Ik kom zelf uit Maastricht. Een van de natuurgebieden ligt ten zuiden van Maastricht. Daar komt, ik denk 99% van de stikstof komt uit Luik. Dus je zult ook iets met de Belgen moeten doen. Ik heb gesproken met de Vlaamse minister van Landbouw, die toevallig een Limburger is van de andere kant van de grens. Je ziet wat ze daar in Vlaanderen aan het doen zijn om de stikstof omlaag te brengen. Dat is voor 40-60% van invloed op het Limburgse stikstofprobleem. Dus je moet ook. Ja, je relatie met je buren is ook een thema. En geen hekken rond Nederland zetten. Nee, over de grens samenwerken.
Ja, en dat is dus eigenlijk ook misschien ook al een probleem wat je aankaart als het gaat over de landelijke aanpak.
Juist.
En de landelijke invloed op dit thema. Dan zie je al dat hij hier al misgaat.
Dan gaat hij daar al voor een deel mis. En de gebiedsgerichte aanpak is echt noodzakelijk. En dan gaat het ook over personen. Dan gaat het ook over mensen die weten waar het over gaat. Die mensen ook kennen. En die in staat zijn om met een hele gerichte agenda mensen te verbinden. En als je dan, wat ik al zei, met polariserende teksten en dergelijke komt en de mensen niet aan tafel krijgt, dat is niet goed. Dus het gaat over de stijl die je hebt, laat ik het zo zeggen. Het is niet alleen de inhoud,
maar laten
over
we,
de stijl.
Laten we nou eens met die boeren om tafel gaan. Ja. Want we zijn natuurlijk al heel lang met ze om tafel. Laten we dat ook, en dan kan je zeggen, de stijl is niet goed. En, maar je ziet ook, en gisteren sprak ik daar ook over met Nico Kofferman.
Ja.
Hij is de lijsttrekker voor de Partij voor de Dieren in de Eerste Kamer.
Ja.
En hij zegt, er is een enorme machtsvraagstuk gaande. En dat onderschatten wij ook bij die Eerste Kamerverkiezing op dit moment.
Want met de agrarische sector is meer dan alleen de boer. Hè?
Ja, het
is
precies. Ook, daar wees hij
aan twee kanten. Het gaat dus om hij zal ongetwijfeld over de agrarische business gehad hebben. De agrosector en de banken en de veevoederbedrijven en dat soort dingen.
Die ook BBB enorm steun in de rug
geven. Aan de andere kant is het platteland ook meer dan alleen boer als zijnde de producent van voedsel. Het is ook landschapsbeheer. Het is ook je asset waar mensen voor bijvoorbeeld naar Limburg op vakantie komen. Dus het is het onderhoud van het landschap is ook voor van de boer. Mm-hmm. Dus het landelijk gebied is meer dan aan de ene kant de industriële sector. Er zijn heel veel mensen die een boterham eraan verdienen. Je moet ook zeggen dat heel veel, we zijn innovatief in Nederland.
Ja.
We zijn de innovatiefste en de duurzaamste landbouw, denk ik, van heel in ieder geval van heel Europa. En dan is de kunst om al die dingen te verbinden. En ik snap dat Kofferman vanuit zijn dingen, met name het even over die industrie heeft. Maar je moet dus weten dat die er dus is. Dus als je met boeren aan tafel zit, moet je ook weten. Je moet ook een Rabobank aan tafel hebben natuurlijk. Je moet ook de veevoederbedrijven aan tafel hebben. Ook de mestverwerkers aan tafel hebben. Ook de industrie aan tafel hebben die voor 30% zorgt voor stikstofuitstoot. Dus je moet echt veel meer doen dan alleen maar met de boeren. Daar zitten meer belangen omheen.
Ja,
dat moet je beseffen.
Dus dat is eigenlijk al de eerste fout die gemaakt is. Dat het te eenzijdig naar die boeren is gegaan. Die eigenlijk ook misschien
boeren,
een beetje vastzitten tussen... Die boeren hebben het ook, denk ik, minder slecht dan dat ze misschien framen in de hele discussie.
Nou, 25% van de boeren leeft onder de armoedegrens. Dus dat is ook zo'n punt van. Er zijn natuurlijk hele rijke boeren, dat is helder.
Ja,
maar er zijn ook heel
met
veel.
Met name in grondbezit dan?
Ja, en dus dan en als je dus qua inkomen gewoon onder de armoedegrens leeft, dan is het ook heel gemakkelijk om te zeggen van. Nou, we lossen het die en die manier wel op. We willen toch naar een vitaal platteland waar ook een boerensector is, mm-hmm. de agrarische sector, die gewoon nog zo'n geld kan.
Krijgen we dan wel de boel in beweging? Hè? We houden het eventjes bij Limburg.
Perspectief. Ik zag vandaag ook in de krant dat het landbouwakkoord wat gesloten moet worden met de landbouwsector, dat stroef loopt.
Ja.
En dat heeft ermee te maken. De boer wil weten, als hij de ene niet meer mag, wat hij dan wel mag. En daar moeten we perspectief voor bieden. En dat is, naar mijn smaak, wat aan die tafels gebeurt.
Maar wat moeten we met die enorme machtsfactor die je ook beschrijft, hè, van die grote agro-industrie die erachter zit, de veevoeders, die je zegt, die moet je ook meenemen. Want die, als
die
ik op Nico Kofferman afga...
Die zullen inderdaad mee moeten. Een Rabobank zal ook die transitie mee moeten financieren. En veevoerbedrijven, als het om omvang gaat, is de ene kant. Maar daar kan ook de innovatie komen van een ander type veevoer. Daar kan ook de innovatie komen van een ander type mestverwerking. Dus je zult ook die bedrijven mee moeten reguleren en aan moeten zetten tot meedoen in de verandering.
En dat is denk ik mooi om misschien de kettingvraag bij te pakken. Want Nico Kofferman is al een paar keer gevallen. Van de Partij voor de Dieren. Goed. Dan horen we straks wel wat je er verder nog van vindt. Maar Nico had deze vraag voor jou, luister maar.
Bij het afscheid van Kees Veerman, minister van Landbouw van het CDA, zei Kees Veerman, het hele systeem is vastgelopen. Wij exporteren enorme hoeveelheden zuivel en vlees. We importeren enorme hoeveelheden veevoer uit voormalig regenwoud. En met rotzooi 80 miljard kilo mest blijven wij zitten. 80 miljard kilo mest, dat is 40 badkuip per Nederlander. Ja, wat moet je met al die mest? En dan is de vraag, als Kees Veerman dat in 2007 al vond, wat heeft het CDA daar met die wijsheid inmiddels gedaan? En wat gaat het CDA eraan doen?
Ik zie tijdens het luisteren een smalend lachje.
Zelfs een goedkeurend lachje. Ja. Want hij haalt toch een van de kopstukken van het CDA aan, Kees Veerman. Die overigens volgens mij ook dat met hele wijze woorden sprak in 2007. Alleen de veronderstelling dat er daarna niks gebeurd is, is niet, denk ik, niet helemaal correct. Zeker niet als je kijkt naar de landbouwvisie van het CDA van Dirk Boswijk 2021. Van gewoon het perspectief voor de landbouw wordt geschetst. Maar ook het voorbeeld wat ik al noemde, waar we vanaf 2014 al en regio's mee bezig zijn.
Nee, maar hij wijst ook op die enorme rotzooi en mest waar we nog steeds mee zitten.
De mestproblematiek is een, ja. Zeker. En er zijn heel veel foute dingen gebeurd als het gaat over zelfs criminele dingen, van mestboekhoudingen tot aan. Er zijn pas ook veroordelingen op dat terrein geweest. Maar in het kader van het verwerken van mest zijn ook wel weer hele grote innovatieve stappen gezet. Maar hij heeft gelijk. Er zijn waarschuwingen, denk ik, in 2007, waar we te lang mee hebben gedaan van ja, dat lost ik allemaal al vanzelf op. Wij moeten een tandje bijzetten. Het is niet voor niks dat de Raad van State op een gegeven moment ook de vinger opsteekt. Dat Europa de vinger opsteekt, enzovoort. Dus daar waar wij de hand in eigen boezem moeten steken, steken we dat. Maar ik ga er wel vanuit dat waar we toch de visie van het CDA, zoals we die nu propageren, zoals we met het land bezig zijn, dat wel de weg naar buiten is en de weg naar een vitale landbouw.
Maar dan heb ik nog niet echt het gevoel, hoe gaat het dan nu wel veranderen?
Ja, als wij de doelstellingen zoals we die nu hebben geformuleerd, als je en de werkwijze zoals we die kiezen, dat is volgens mij de enige weg die tot enige resultaat.
Maar welk punt bedoelt u dan precies? Welk punt bedoel je dan precies?
Ja, de gebiedsgerichte aanpak, de aanpak aan de gebiedsgerichte tafels in de provincies, het meenemen zeg maar van de hele sector en het transformeren van die sector naar een vitale landbouw. Het heeft geen.
Maar wat is dan het punt waarmee? Ja. Want we hebben het ook over dat stikstof gehad en dit speelt daar dan ook weer allemaal als onderdeel van. En ik snap het punt dat je zegt, met iedereen om tafel. Want anders gaat het gewoon, dan gaat er, nou, onderhands gaat er van alles gebeuren en dan gaat de macht op een andere manier.
Je moet naar een landbouw die aan de ene kant vitaal is en mensen een boterham biedt.
Ja.
Aan de andere kant het milieu en de natuur gezond houdt. En op die manier zeg maar in die innovatieslag, en ik geloof dat die combi mogelijk is, moet je de partijen
meenemen. Maar uiteindelijk moet het toch zijn, want dat is natuurlijk het grote vraagstuk waar we ook met z'n allen in vastzitten, niet alleen op dit dossier. Uiteindelijk betekent het ook een stapje terug doen als het gaat om heel erg veel geld wat hierin wordt verdiend. Dat is misschien wel de pijnlijke conclusie die we moeten trekken.
Vraag of dat nodig is. Want als dat betekent dat. Kijk, er zijn twee stromen. Er zijn mensen die zeggen het aantal dieren moet bijvoorbeeld omlaag. Dan gaat de omzet als zodanig omlaag. Dat is maar de vraag. Dat heeft ook te maken met de prijzen die betaald worden voor het voedsel. Als de prijzen te laag zijn in de supermarkt en daardoor de boer bijna niet kan verdienen en daardoor alleen door schaalvergroting dingen kan bereiken.
Ja, want dat is dan ook waar een bankje op aanspreekt.
Juist.
Hè? Je moet schaal
dus
maken.
Er zijn meer knoppen waar je aan kunt draaien. Als je kunt zeggen van het voedsel levert de boer meer op en dan blijft minder in de keten hangen enzovoort, dan kan de boer ook andere manieren van productie doen. En dan kan hij misschien ook met minder dieren terecht en toch evenveel geld verdienen.
Ja. Ik zal meteen over verder praten, want ik krijg wat aanwijzingen. We moeten inderdaad even afronden.
Ja.
mijn gast Theo Bovens, lijsttrekker voor het CDA voor de Eerste Kamerverkiezing, maar ook te kiezen in Limburg. Daarover praat ik zo meteen verder. Ook over zijn partij, die het toch best lastig heeft.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij tweede half uur. Deze week spreek ik 5 lijsttrekkers voor de Eerste Kamerverkiezingen. Waarom? Omdat zij uiteindelijk ook heel erg belangrijk zijn vanwege die getrapte verkiezingen met de Provinciale Staten. Eerder deze week sprak ik met VVD-kopstuk Edith Schippers daarover en ook over het grote gevaar voor links dat zij zien. Dit gesprek is terug te luisteren via onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Theo Bovens. Hij is lijsttrekker van het CDA voor de Eerste Kamerverkiezingen. En daar kunnen we niet direct op hem stemmen, maar wel in Limburg, waar hij ook gouverneur is geweest. Komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met je bespreken. Een vooruitblik op de verkiezingsuitslag en ook de worstelingen van het CDA.
Mm-hmm.
En laten we met het laatste beginnen.
Ja.
Want ja, ik bedoel, het is fact of life. dat CDA worstelt. Hoe zou jij die worsteling omschrijven?
Voor een deel is die achter de rug. Maar dat is. We hebben natuurlijk een worsteling gehad rond interne problemen gehad, zeg maar, tussen 2019 en een jaar geleden. Pieter Omtzigt, alles wat daar wat gebeurd is enzovoort. En dat heeft geleid tot toch ook wel een aantal veel mensen die in het CDA daarin niet meer zitten. Dus we zijn het voor een deel zelf schuld. En de laatste verkiezingen hebben we verloren, zeggen we altijd, van onszelf. Als ik nu kijk naar de staat van de partij en ik kijk nu hoe partijen met elkaar omgaan, hoe we nu in de campagnes bezig zijn, dan moet ik eerlijkheidshalve zeggen, dan is dat een verademing. Dat is een geweldige, gemotiveerde ploeg die aan de slag is. Ik merk van enige wrijving helemaal niks. Maar ja, dat moet je dus ook weer overbrengen. Je moet dus mensen weer terughalen bij het CDA die we verloren zijn.
Ja, en komt het in die zin te vroeg als we naar de peilingen kijken? Jullie staan op 5 zetels.
Dus het is echt iets waar je een paar jaar aan moet werken. Ik denk dat de omslag verleden jaar, dus ongeveer een jaar geleden, is gemaakt en daar de weg teruggevonden is. En de peilingen zeg ik altijd, dat is maar hoe je ernaar kijkt. We zijn tussen die van Maurice de Hond en van de NPO zijn we alweer eentje gestegen. Dus ik ga iedere keer wel. Maar aan de andere kant.
Maar het is toch moeilijk. Ik bedoel, jullie waren natuurlijk de echte machtspartij. Juist, en nu 5 zetels. Juist.
En het voelt ook in die zin jammer.
Dat moet pijnlijk zijn.
Het is pijnlijk, met name voor al die mensen die in de afgelopen 4 jaar bijvoorbeeld in die provincies keihard hebben gewerkt. Die in 11 van de 12 provincies ook in het bestuur hebben gezeten. En die worden misschien dadelijk afgerekend op een iets wat al 2 jaar geleden gebeurd is in de partij. En eigenlijk niks te maken heeft met de prestaties die ze hebben geleverd. En we blijven een partij die radicaal in het midden staat. We blijven een partij die probeert mee te besturen. En het meest vervelende voor het gevoel van mensen is dat ze straks weer de kastanjes uit het vuur moeten halen, terwijl we een stuk kleiner zijn. Dus ik denk dat het goed is dat de kiezer goed nadenkt over de stem. En met name gaat stemmen op partijen die continuïteit kunnen bieden.
Ja.
En die ook,
de redelijke middenpartij, dat is eigenlijk, en die verbindende rol.
Ik zou bijna zeggen, dat was een
term
die vroeger D66 gebruikte. Maar wij zijn inderdaad zo langzamerhand een van de weinige partijen nog in het midden. Want je ziet dat rechts en links allemaal bezig zijn met polariserende tweestrijden. Dus,
zo begonnen we eigenlijk ook het gesprek.
Ja, zo begonnen het gesprek.
En zo die positie heb je ook gekozen.
De oplossing moet toch uit het midden komen.
Ja.
Zonder het midden krijg je de oplossing niet. En dat is ook richting partijen die nu weer opkomen aan de vleugels of partijen die pas weer recent weer zijn opgericht, of pas recent zijn opgericht, waarvan je nog niet weet wat de track record wordt. Die vaak maar één issue hebben, namelijk iets over de landbouw of iets met asiel of anderszins. Hoe gaan die zich gedragen als bestuurderspartij als je vervolgens vraagstukken rond cultuur en sociale zaken.
Laten we even het beestje bij de naam noemen. Dan hebben we het natuurlijk over BBB.
Bijvoorbeeld, ja. Die een heel duidelijk standpunt hebben over hoe zij denken het stikstofprobleem op te lossen. Of misschien zelfs niet op te lossen. hoe ze denken daarmee om te gaan. Ja, die zitten dadelijk ook aan tafel. Maar wat betekent dat dan als het beleid moet worden uitgevoerd van het kabinet? Dus dat betekent dat een kabinetscrisis, betekent dat weer een jaar stilstand betekent. Dat gaat hem dus niet worden. Dus ook zij zullen.
Want Nico Kofferman zei, die sprak zijn angst uit op het moment dat BBB aan de macht zou komen, of in ieder geval in de coalities gaat komen, dan gaat dat hele stikstof gaat gewoon lamgelegd worden. Dat gaat gewoon niet gebeuren.
Ja, dat risico wordt in ieder geval gelopen. In ieder geval zal BBB daar alles aan doen om het zo te laten gebeuren. En de vraag is of de stilstand ons in Nederland helpt. Ik denk dat Nederland het probleem niet vermindert. En zeker niet als je het administratief wegredeneert, zoals BBB voor een deel nu aan het doen is.
Dus maar het CDA gaat natuurlijk ook op de rem, hè, als het over dat stikstof gaat. En ook 2030, nee, dat is niet heilig voor jullie?
Nee, dat is niet heilig. Maar onze doelstellingen hebben we wel mee onderschreven. En wij staan daar ook voor. En dat is maar inderdaad, het getal 2030 is niet helder. En de weg ernaartoe is de weg van overleg. En de eikpunten van Remkes zijn ook onze eikpunten. Wij kijken gewoon hoe ver we zijn in 25 en in 27. Maar we beginnen wel vandaag. En we vragen wel aan het kabinet, wees duidelijk op allerlei terreinen.
En eigenlijk zeg je, we hebben meer onze weg hierin gevolgd. We zijn meer samen. Maar het komt
het is
natuurlijk
kwestie van overbrengen.
Te
ja, we moeten het overbrengen aan de kiezer. En daar doen we ons stinkende best voor. Daar doen de campagneteams in de regio stinkende best voor. En ik roep echt mensen op, verdiep je eens even gewoon in de standpunten van het CDA in jouw eigen provincie. En dan zul je zien dat de transitie van het landelijk gebied, dat daar heel realistisch in wordt beschreven. En dan heb je de BBB helemaal niet nodig.
En ik begrijp dat je dat zegt, maar ja, tegelijkertijd is dat heel moeilijk natuurlijk in deze korte tijd.
Ik geloof er zelfs nog in.
Ja, toch wel? Ik proef toch ook wel van, weet je, het komt allemaal net een beetje te laat natuurlijk. Als je naar de peilingen al kijkt. Ik bedoel, dat gaat niet in één keer.
Maar wij gaan de
peilingen, soms kan er in één keer een soort...
We gaan de peilingen verslaan, denk ik. Want nogmaals, we hebben nog twee volle weken.
Ja.
Maar nogmaals, we gaan zeker de peilingen verslaan. En ik weet niet wat de grote groep zwevende kiezers doet, die er ook nog altijd is. Ik geloof nog altijd nog meer dan 50% op dit moment. Wat erg veel is, 2 weken voor een verkiezing. Waar die uiteindelijk voor gaan kiezen. En kiezen ze dan toch voor betrouwbaarheid? Kiezen ze dan toch voor een fatsoenlijke politiek? Mm-hmm. Een antipolarisatie? Of kiezen ze voor en hakken in het zand het Nederland van de tegenstelling.
Ja, ik snap de lijn. Ja. En hoe fatsoenlijk is het dan? En die lijn kies jij ook in de debatten. En daar krijg je ook de complimenten voor. Maar hoe fatsoenlijk is het dat er in Limburg CDA'ers onder een andere vlag meedoen aan de waterschapsverkiezingen?
Dat
om zo de machtspositie
dat doen andere partijen ook. Dat is niet
in
alleen
de
CDA.
Provincie te consolideren?
Dat doen andere partijen ook. Dus het is niet alleen een CDA-zaak. En het is overigens niet het CDA die deelneemt aan die verkiezingen.
Mm-hmm.
De partij Waterbelang.
Nou, Wim Kuik had er wel kritische woorden over. Over deze hele constructie. Dus je kan nu naar andere
wijzen. Meerdere partijen hebben dat. Doen niet mee als politieke partij aan de waterschapsverkiezingen. In Limburg in ieder geval niet. Omdat men in Limburg al van oudsher ook in de waterschapsbesturen heeft samengewerkt met andere mensen die geen lid waren van het CDA.
Mm-hmm.
En daar is Waterbelang uit ontstaan in een aantal dingen waar inderdaad CDA's in zitten. Ook leden van het CDA, maar ook heel veel niet leden van het CDA die wel in die waterschap actief waren. En die je niet kunt verplichten allemaal lid te worden van het CDA. Zo is het ontstaan. En zo werkt het nog steeds.
Maar de constructie achter de schermen is natuurlijk wel dat het uiteindelijk het gewoon het CDA is. Bij de laatste waterschapsverkiezing in 2019 haalde het CDA via 9 lijsten 65% van de stemmen op. En als je dan...
En dat is veel meer dan het CDA bij de Provinciale Statenverkiezingen zelf had. Met
18,7.
Dus er zijn heel veel mensen die niet op het CDA stemmen, maar wel op deze lijst Waterbelang. Omdat Waterbelang een partij is die ook eigenlijk die ook samenwerkt met heel veel mensen in de natuurorganisaties, in de natuurbeherende organisaties, et cetera. Dus heel veel mensen die met water te maken hebben, die niet lid zijn van het CDA, zijn wel actief in Waterbelang.
Mm-hmm. En, ja, maar het gaat natuurlijk over de transparantie, over de constructie. Hè? Moet je dat niet gewoon, als je fatsoenlijk bent, moet je dat misschien transparanter maken? Nou, dat was een beetje mijn stelling.
Er is geen enkele geheimzinnigheid over. En het is een constructie die al bestaat. Trouwens, het is helemaal geen constructie. De Waterbelang bestaat al een hele tijd.
Ja.
En de andere partijen doen ook niet onder hun eigen naam. Of die sluiten deals met natuurorganisaties of met milieuorganisaties. En doen op die manier mee, ja, dat kan ook.
Ja. Spelen ergens de integriteitsproblemen waar we eerder over spraken, wat je zegt, dat zijn niet integriteitsproblemen?
Nou, het wordt geframed alsof er grote integriteitsaffaires in Limburg waren, die door allerlei onderzoeken daarna ook zijn uitgekomen, dat niet het geval is. Die beeldvorming, die is er zeker, en dat loopt er niet voor weg. En dat is ook de reden waarom er crisis is ontstaan in het Limburg.
Ja, en ook waarom je bent weggegaan als
gouverneur.
Ben
weg, omdat ik denk van ja, in die constellatie van van die slangenkuil zoals die daar ontstond, die cocktail van dingen, daar kan ik niet in functioneren, zo ben ik niet. Dat speelt bij deze waterbelangen eigenlijk allemaal geen enkele rol.
Maar het helpt natuurlijk niet voor het CDA in Limburg ook dit soort verhalen om dan in Limburg heel groot te worden.
Kijk even waar de verhalen iedere keer vandaan komen, zeg ik er even bij. Het zijn altijd uit dezelfde richting komen die verhalen. Mensen die het CDA willen neerzetten als een partij die op de ene of andere manier in een bestuurscultuur discussie terecht.
Maar wie komt het dan vandaan?
Nou ja, ik weet niet. De verhalen van waterbelang kwamen volgens mij weer uit een bepaalde krant in het westen van het land. Maar die weer alleen het CDA als voorbeeld pakte en niet de anderen. Dus dat vind ik dat vind ik geen manier van constructief zijn naar deze zaken kijken. Nogmaals, het CDA doet mee aan de Provinciale Statenverkiezingen. Waterbelang, waar ook CDA's in zitten, maar ook heel veel andere mensen, die doen mee aan de waterschapsverkiezingen.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar. Met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van de lijsttrekkers voor de Eerste Kamer. Mijn gast vandaag is Theo Bovens, lijsttrekker van het CDA voor de Eerste Kamerverkiezingen. We spraken over, nou ja, toch ook wel jullie moeilijke positie op dit moment. En dat het wel goed voelt waar jullie nu staan. Maar ja, misschien komt het allemaal een beetje te laat. Is het niet ook tijd voor een andere leider van het CDA? Bob Koekstra.
Nee, ik bedoel, ik heb hem meegemaakt nu in een aantal bezoeken, ook in de rest van het land. En dat gaat uitstekend. Hij komt ook van de positie vanuit de discussie die we een jaar geleden gehad hebben. En hij moet in die zin zijn positie ook verwerven. En daar is hij volop mee bezig. En ik merk dat hij dat uitstekend doet. En,
maar hij is er wel heel lang mee bezig, toch?
Nee, ik bedoel, laatste twee congressen van het CDA geweest en inderdaad de sfeer geproefd heeft bij het CDA. Kijk, het CDA, als het CDA net zoals we verloren hebben van onszelf bij de vorige verkiezingen, gaan we nu winnen van onszelf. Doordat er op dit moment echt gewoon eenheid in dat CDA is. En ik proef dat. En dat. En Wopke leidt die partij.
En waar proef je dat aan? Want het is natuurlijk een heel mooi moment als de partij daar ergens staat. Maar neem ons mee, waar proef je het aan?
Ik proef dat in de sfeer. Kijk, in zo'n campagne sfeer, dat is altijd een uitvergroting van een sfeer in een partij. Komen mensen überhaupt meehelpen? Hangen ze de vlaggen uit? Plakken ze de affiches mee? Enzovoort.
Ja.
Hoeveel mensen krijg je op de been? Hoeveel mensen komen naar een congres, verkiezingscongres enzovoort? En dan zie ik dat wij de afgelopen jaar dat alleen maar een stijgende lijn. Het enthousiasme wat er in de provinciale campagne is, wat je eigenlijk alleen maar verwacht bij gemeenteraadsverkiezingen, ja. Want dan zijn er altijd heel veel mensen naar de provinciale statenverkiezingen gaan op dit moment als een trein. En al die. Dat is een hele optimistische sfeer. En dat die peilingen op dit moment ons nog niet volledig comfort geven, zou ik bijna zeggen. Maar ik ben optimistisch.
Wat verwacht je? Durf je
ik ga nog steeds uit van 9 zetels zoals we ze nu hebben in de Eerste Kamer. En ik heb daar ook redenen voor, omdat ik denk dat een deel van de zwevende kiezer die is weggegaan bij het CDA vanwege interne dingen de afgelopen jaar, die kunnen op dit moment nergens terecht. Die kunnen niet naar BBB of VVD of D66. Want dat is niet hun DNA. Mm-hmm. Die zijn wij op dit moment aan het overtuigen.
En met een stijl eigenlijk van we stellen ons op als de redelijke verbinder.
Als waar de oplossing vandaan komt.
Ja. En als je eigenlijk.
En we hebben de oplossing ook. Als je naar het landbouwvisie kijkt. Als je naar de woonvisie van Hugo de Jonge kijkt. Als je kijkt naar voor heel Nederland. Waar wij een afscheid echt nemen van het neoliberale beleid van de afgelopen jaren. Dan denk ik echt dat wij de thema's pakken waar ook die kiezer van het CDA die weggegaan is, zegt van nou ja, en nog zweeft, voor terugkomt.
Ja. Daar pak je namelijk wel iets bij de kop. Ook die grote woningopgave. Ja. Waar Hugo de Jonge, jullie CDA-minister. Natuurlijk een duidelijk flink doel neerzet. Ja. Net zo flink als met het stikstof. En dan voel je gewoon overal de weerstand. Ook van CDA'ers in de provincie. Van joh, dit gaat allemaal niet werken.
Nou, de akkoorden die hij sluit met de provincies, die laten mij het tegendeel bewijzen. Hij heeft met Brabant een akkoord, heeft met Limburg een akkoord, met Overijssel een akkoord. Hij sluit overal provinciale akkoorden. Mm-hmm. De regio-deals zijn nu
maar
door allemaal gekomen.
Maar in Brabant ligt er nu van alles stil vanwege weer met de verbinding met stikstof. Er komen gewoon geen vergunningen.
Nee, dus. Er zijn veel problemen in de bouw. Ja. Dit is er eentje, maar er is ook op dit moment te weinig aannemers, te weinig personeel, te weinig materiaal. De energie,
maar het gaat
de energie
met name om de vergunningen nu.
En de vergunningen.
dingen. Stikstof.
Dus dat zit er, en dat moet hij allemaal aanpakken.
Dus hier geldt eigenlijk hetzelfde van landelijk. En ook Hugo de Jonge, die komt met allerlei teksten... waarvan ze denken in een provincie, ja, hoe dan?
Ja, maar en dat is misschien wel het verschil... met de uitspraak van de Raad van de State. Vervolgens legt hij wel de oplossing. Gaat hij met de regio's praten van waar gaan we dat doen? Mm-hmm. En sluit hij akkoorden met de regio over... waar de woningbouw terecht kan komen. En luistert hij ook naar de regio als de regio zegt... bijvoorbeeld, wij willen dat er meer gebouwd wordt voor gemeenschappen in dorpen. Dat er in steden goedkoper wordt gebouwd. Hij is nu met die huuraanpassing gekomen... dat je 300.000 huren waarschijnlijk in ieder geval bevroren... misschien wel omlaag kunnen. Dat zijn dingen die hij komt omdat hij geluisterd heeft... naar datgene wat uit het land is opgehaald.
En dat is eigenlijk ook steeds je verhaal, het verhaal ook van Remkes. Luisteren, in gesprek gaan
en de oplossingen met alle partijen. En de oplossingen zitten niet in de Randstad, maar zitten echt in de regio's. Ook in de regio's in de Randstad overigens. Zitten niet in de Haagse stolp, maar zitten in wat in het land gebeurt.
De kettingvraag gaat natuurlijk door. Die gaat daarover.
Ja, dus, morgen zit Paul van Menen hier van D66. Ja. Ik heb hem nu twee keer mogen ontmoeten. Voor de eerste keer overigens in die zin. Wat ik net zei, van de echte oplossingen vinden plaats in het land. En D66 is een partij die de laatste tijd in ieder geval wordt... dat is de frame, alsof die vanuit het land regeert... en vanuit Den Haag regeert en vanuit Den Haagse stolp regeert. Dat zal wel niet helemaal waar zijn, maar goed... ik daag hem graag uit om met mij regelmatig... als hij straks in de Senaat dus de provincie in te gaan. En ik heb de vraag aan hem, kan hij zich situaties voorstellen... dat er Haagse doelen en Haagse wetten worden afgevaardigd... en dat die vervolgens in de praktijk niet blijken te werken in de provincie... is hij dan bereid om dan ook die doelstellingen... en die wet eventueel ter discussie te stellen. Met andere woorden, is er voor hem een wal denkbaar die het schip keert?
Mooie vraag, die ga ik hem zeker stellen. En het is duidelijk waar jij staat in dit verhaal. Als je dan kijkt naar het frames, hè, want je noemde net frames. Dat is interessant misschien om het nog eventjes over te hebben. Ook in de sfeer van de campagne. De polarisatie heb je ook al benoemd. Ja. Hoe kijk je naar het VVD-verhaal? De kopstukken Mark Rutte en Edith Schippers spraken van een linkse wolk. Ik haal de Telegraaf wel erg vaak aan. Ja. Maar goed, dit stond ook in een interview in de Telegraaf. En ze sprak het trouwens ook bij ons over in de Big Five deze week. Ja. Hoe kijk je naar die strijd?
Ja, het is een typisch Haagse strijd. Ik merk hem in Maastricht en in Arnhem en in Enschede of Zwolle. Ik merk hem zo niet. Maar misschien wel twee nog dingen die ik daaraan wil toevoegen. Er is in Nederland wel degelijk iets van een tweestrijd bezig. En dat gaat, zoals ik dat noem, tussen de wij-partijen en de ik-partijen. Het gaat tussen liberaal aan de ene kant en aan de andere kant de collectiviteit en het solidariteit en de gemeenschapszin. En dat zit ook binnen links en dat zit ook binnen rechts. En daar, dus ik zie niet links-rechts tegenstelling, maar ik zie veel meer een tegenstelling tussen
wij en ik.
In mijn stelling zeg ik even van ja, ook dan weer, als je naar zo'n tweestelling kijkt, ja, dan is dat maar één oplossing. En dat is toch het. Maar goed, dat is een herhaling van zetten.
Toch het CDA.
Dat
nog even
toch
campagne voeren.
Toch al van oudsher ook zit heel diep in het DNA van dat CDA. Heel diep in de geschiedenis.
Maar laat ik je vragen, waar komt dat wij en ik vandaan? Dat we daar zo, hè, want je ziet aan één kant die polarisatie. Ja. Aan de andere kant wijs jij terecht ook op dat Sociaal-Cultureel Planbureau onderzoek... dat een heleboel middengroepen dat helemaal niet willen en fijn vinden. Nee. En je hebt dat wij en ik. Wat is dat we daar zo in vastzitten?
Dat is toch vele jaren neoliberaal beleid. Socialisten zullen het kapitalisme noemen wat we in Nederland hebben gehad. Wat heel diep in systemen zit. En wat uitgaat van een mensbeeld dat ieder mens mondig, zelfstandig en zichzelf kan redden. En dat is niet het mensbeeld wat ik op straat tegenkom. Ik kom mensen tegen die zichzelf misschien niet kunnen redden. Die dakloos raken, die je ook moet helpen. Mm-hmm. Waar een overheid op een hele andere manier mee moet omgaan als zoek het maar zelf uit. En dat is wat volgens mij ook voor een stukje onvrede in die samenleving zorgt. Omdat een overheid met maatregelen komt. Ik hoorde vanochtend in het nieuws dat de energietoeslag niet overal wordt aangevraagd. Waarom? Omdat mensen het te ingewikkeld vinden, omdat ze dat met een DigiD moeten aanvragen.
Maar jouw eigen partij was hier natuurlijk wel onderdeel van. Hè? Als je kijkt hoe het land bestuurt gebeurd
ja,
is.
Ja, in die zin zijn we terug bij de roots van het CDA, zou ik bijna zeggen. En met Voor Heel Nederland, dat is dan even het rapport wat pas verschenen is, zie je ook dat wij daar echt in die zin afstand van nemen. Wij kiezen radicaal niet voor de meest economische voordelige kant. Mm-hmm. Maar watgene wat
dus jullie hebben geleerd van de toeslagenaffaire. Want ik bedoel, daar moet je natuurlijk ook.
Tuurlijk.
Als jij een man bent van zo naar de zaken kijken, dat moet je enorm geraakt hebben.
Zeker.
Dat dit gebeurd is.
Ja, zeker. Als oud-wethouder sociale zaken al helemaal. Mm-hmm. Als iemand die midden in de armoedebestrijding en de daklozenzorg zit, als vrijwilliger, zeg maar even bij zich, heeft me dat zeker geraakt. Ja. En de almachtige overheid, de macht van de overheid, dat heeft het neoliberalisme aan de ene kant heeft dat willen bestrijden. En aan de andere kant heb je.
En ik wil je geloven, hè? Ja. En ik wil ook al die andere partijen geloven die zeggen dat ze het anders gaan doen, dat de bestuurscultuur anders wordt. Maar hoe kan jij mij nou met één ding overtuigen en ook de luisteraar dat het zo is? Dat het echt gaat veranderen.
Zoals wij, als je de nota voor Heel Nederland ziet, zoals wij kijken nu bijvoorbeeld over de buslijnen, de MKB, de lelielijnen, de mm-hmm. Neder-Saxe lijnen, et cetera. Als je die wil aanleggen, en dat is goed voor het land, dan als je daar een kostenbatenanalyse over doet, dan leg je ze niet aan, dan leg je namelijk spoorlijnen in het westen aan, dan leg je metrolijnen in Amsterdam aan, enzovoort, want die zijn economisch gunstiger. Dat het CDA toch kiest voor spoorlijnen in de randen van het land en toch kiest voor openbaar vervoer elders. Mm-hmm. En nu ook in het kader van buslijnen die moeten worden aangebesteed, et cetera. Dan zullen de CDA's dus ook in de provincies voor verantwoordelijk zijn straks. Als je tenminste kiest.
Ja.
Dan gaat het dus niet meer om de economisch voordelige lijn, maar dan gaat het over de bereikbaarheid. En dan gaat het over de gemeenschapszin in het dorp. En dan gaat het over sterke, vitale gemeenschappen. En dat is waar het CDA volgens mij aan zichtbaar is.
Dank voor alle inzichten het afgelopen uur. Ja. Theo Bovens, lijsttrekker van het CDA voor de Eerste Kamerverkiezingen.
Ja. Dankjewel voor de gelegenheid om bij de Big Five te horen. Waar ik de eerste dacht, dat zijn toch niet die beesten in Afrika die ze afschieten. Hè? Maar het blijkt toch reuze mee te vallen.
Viel het mee?
Het viel reuze mee.
Het was een redelijk gesprek, toch? Ja,
zeker.
Ja, goed. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn zoals altijd terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Dan mis je niks. Maar blijf live. Zometeen Iwan Verrips met BNR Breekt. Ik wens je een mooie dag.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar. Met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.